U luistert naar Religieuze Poëzie, een programma van Radio Maria, u gebracht door eerwaarde heer Dirk van der Linden.
Dierbare luisteraars, in deze zomermaand willen we even verwijlen bij een paar gedichten van Felix Timmermans, een gelukkige echtgenoot, een fiere vader, een mens uit één stuk, die zielsveel houdt van zijn geloof, van zijn streek en van zijn familie, en ook met zeer eigen talenten begaafd. Er zijn, mede dankzij zijn dochter Lia, verschillende boeken over hem verschenen, en één groot prachtig boek schildert hem als mens, als schrijver, als schilder en tekenaar. Het grote boek telt 306 bladzijden, verschenen in 1972 en heeft als grote titel Felix Timmermans, uitgegeven door het Mercatorfonds in Antwerpen. En in zijn ten geleide schrijft Gerard Waldschap onder andere het volgende, want de inleiding bevat ongeveer 12 bladzijden, maar ik lees 12 regels. En daarmee typeert men onmiddellijk het hart van Felix Timmermans. Na gezellen kan men in onze letteren wel niemand met grotere zekerheid een zuiver type van geboren schrijver noemen dan Felix Timmermans. Niemand vertoont zoals hij, en in de inhoud en in de vorm van zijn werk, zoveel onmiskenbaar oorspronkelijks, dat van nature moet gegeven zijn en niet kan zijn aangeleerd. Toen zijn magistrale reeks van Paliter tot Boerenpsalm voltooid was, leverde Felix Timmermans nog het overtuigendste bewijs van de aangeborenheid van zijn kunstenaarschap. In het gezicht van de dood bereikte hij een nieuw en totaal onverwacht hoogtepunt in een uitdrukkingsvorm die hij nog niet had beoefend of niet meer sedert 40 jaar. Stervend schreef hij enkele onvergetelijke gedichten, waaronder dat Hadewiegse: de kern van alle dingen is stil en eindeloos. In datzelfde boek schrijft ook Hubert Lampot: van tijd tot tijd gebeurt er in de literatuur een mirakel. Er is zo een mirakel dat Felix Timmermans heet. Wie zich evenwel voorneemt over hem te schrijven, ook als bewerkstelliger van mirakels, en niet van zin is er zich met een paar bewonderende of snauwend laatdunkende gemeenplaatsen van af te maken, kan nu eenmaal bezwaarlijk stilzwijgend het verschijnsel voorbijgaan. Het uiveren van Timmermans is geïnspireerd, onder zijn eigen individuele lotsbestemming geboren, en het ontwikkelt zich verder. Daarmee is Timmermans geschilderd door twee collega's letterkundigen. Hij doet ook zijn tot hier deze voorlezing uit het boek Felix Timmermans, uitgegeven door het Mercatorfonds in Antwerpen. De auteur Timmermans timmert er mannelijk op los, zoals Sint-Jozef dat deed in de schrijnwerkerij te Nazareth. Als lyrische schrijver bespeelt hij zowel verstand, hart als ziel. Felix is het Latijnse woordje voor gelukkig of gelukzalig. En al wat hij schrijft komt recht uit zijn gelovig hart en klinkt daarom ook echt. Timmermans verbaast ons, bezielt ons, verstilt ons. Spijt oorlogsomstandigheden wil hij mensen verblijden en tevreden stemmen. En dat is werkelijk de arbeid van een christen. Midden in pijnlijke omstandigheden toch een instrument zijn van Gods vrede en anderen tevreden maken. Want een blije mens maakt anderen blij. Een vredevolle mens stemt anderen tot vrede. Onder de artistieke simpliciteit brengt de Lierse dichter de wijsheid en de vriendschap van Christus onder de mensen. Hij incarneert de vrede, de vriendschap van Gods Zoon. Religieuze dichters verkondigen willens nillens. Zij proclameren en incarneren de enige heiland. Vandaar zou ik kunnen afronden deze kleine inleiding met te zeggen: zalig wij, zielsgelukkig wij, die Felix kennen en horen. Een eerste gedicht uit zijn ruime bundel Adagio heeft een heel wondere titel. Het zal u onmiddellijk herinneren aan een figuur die wij vonden in de dorpen ten tijde van onze kinderjaren. De titel luidt: Scheresliep. Allemaal, denk ik, zeker bij de luisteraars die ouder zijn dan 50, 60 jaar, is er nog een tijd geweest dat er jaarlijks één keer aan de deur gebeld werd door een scheresliep. Dat was een man met een karretje en op dat karretje stond er een soort kleine molenaarsteen. Zo een steen om de messen te slijpen of een zeis te slijpen. Zo, ooit stelde ik aan ons moeder voor of het zilverwerk niet moest geslepen worden door de scheresliep. Maar toen zat het er bovenarms op. De scheresliep mocht alleen de scharen en de eenvoudige messen slijpen. Of misschien de spa of een kleine hark, dat kon ook nog. Over die wondere figuur, een man met handenarbeid, die dus vroeger van huis tot huis ging aanbellen, schrijft Felix Timmermans een gedicht van 5 strofen met telkens 4 regels. Ik lees de tekst voor en dan zullen we strofe per strofe openkruimelen. Scheresliep. Zomers in de achternoen een scheresliep vent met mank been trok met hond en wagen deur de straten van het stadje heen. Hijgend sleurde het moedig beest en slijmerig schuim kleefde op zijn snuit en deurt schurftig vel, onthaard en bloedend, staken knoken uit. Darme vent hield stil en keek pinkoogend naar het zonnelicht en hij vaagde met zijn mouw het vettig zweet van taangezicht. En hij scherpte op de stenen molen een verroeste zeis. Het galmde door de stille straten lijk een zwijnendoods gekrijs. Wijl de scheresliepvent werkte aan zijn scharen, lei de hond zich heel rustig aan het slapen op den ovenhete grond. Hier horen we een artiest die met kleuren en beelden tekent en schildert. De tekst zou eigenlijk kunnen dienen voor een filmregisseur die werkelijk iets laat tonen dat de moeite waard is om te verfilmen. De eerste regel wijst op de tijd. Zomers. In de achternoon. Voilà. We zitten in juli augustus en 't is in de namiddag. Twee keer wordt een tijdstip aangeduid of een periode om een seizoen te situeren en dan de loop van de namiddag in het schema van de dag. Het gaat om iets, een activiteit, die alleen plaats grijpt in de maanden juni, juli, augustus en september, want de rest is ofwel te regenachtig ofwel te koud. Zomers in de achternoen, een schere sliepvent met mank been trok met hond en wagen deur de straten van het stadje heen. De man, de schere sliepvent, lijkt wel een sukkel. En hij roept precies om meelijden. Hij heeft een mank been. En in de derde strofe wordt zelfs duidelijk dat hij geen zakdoek heeft of geen propere vod. Hij vaagde met zijn mouw het vettig zweet van het aangezicht. Er staat niet bij dat die man getrouwd was met een vrouw, maar als je met uw mouw het vettig zweet van het aangezicht wrijft, dan vraag ik mij af, waar zit de vrouw? Die zou het hem zeker kunnen afleren. Pardon voor de mannen. In de tweede strofe wordt de hond getypeerd. De hond is een goede trouwe compagnon van die schere sliepvent, want die kar moest getrokken worden. Of ja, dat was toch een handkar. Dus een trekhond was een welkome assistent. En kijk wat Timmermans schrijft. Hijgend sleurde het moedig beest en slijmerig schuim kleeft op zijn snuit en door het schurftig vel onthaard en bloedend staken knoken uit. Ook dat beest ziet er armzalig uit. Door het trekken aan de kar kan het niet anders dan hijgen. En een hond die hijgt, dat ziet je aan zijn tong, die uit de mond hangt, en het beest wordt beschreven als een moedig beest. En het beest sleurt. En het is zo erg aan het hijgen dat slijmerig schuim op zijn snuit kleeft. Timmermans kon het niet beter schrijven en beschilderen. En dan daarbovenop deurt schurftig vel, onthaard en bloedend staken knoken uit. Je zou wel zeggen of denken dat die hond, die trekhond, in een terminale fase verkeert. Maar het is een sterke typering. De derde strofe gaat dan weer de aandacht geven aan de schere sliep. En een cameraman zet de spots terug op de hoofdfigurant. Darme vent hield stil en keek pinkoogend naar het zonnelicht. En hij vaagde met zijn mouw het vettig zweet van het aangezicht. De schere sliep en is zeker geen goed geklede, welgemutste, blijde, rijke kerel. Integendeel, hij wordt hier met een bijvoeglijk naamwoord raak getypeerd. Darme vent hield stil. Zijn karretje is te zwaar om altijd maar te duwen en als hij wil aanbellen bij de mensen en vragen of er messen of spaden of zeisen moeten geslepen worden, dan moet hij aan elk huis wel eens zijn karretje stilhouden. Hè? En wat merkt de schilder en de auteur? Die man keek pinkoogend naar het zonnelicht. Dat is al niet heel wijs, omdat te lang in het zonnelicht kijken kan ons verblinden. Maar daar staat duidelijk geschreven, hij kijkt pinkoogend. Met andere woorden, je kan niet lang in het zonnelicht staren zonder je wimpers en je oogluiken naar beneden te slaan. Pinkoogend. Het lijkt bijna alsof dat rond Pinksteren is. Darme vent hield stil en keek pinkoogend naar het zonnelicht. Het is alsof hij heel dicht gewaar wordt dat dat helder felle zomerlicht hem te warm wordt. En dat wordt dan onderstreept door de dichter, want hij beschrijft onmiddellijk een volgend gebaar. Hij vaagde met zijn mouw het vettig zweet van het aangezicht. Je ziet het zo gebeuren, hè. Het is werkelijk om medelijden te hebben. De arme stakkerd moet zijn kar met die zware slijpsteen met de hand vooruit duwen en in zomerse weeromstandigheden kan de temperatuur hoger lopen dan voorzien en dan kan het niet anders of je zweet. In een volgende strofe geeft de auteur aandacht voor de arbeid en het geluid dat begeleidt. En hij scherpte op de stenen molen een verroeste zeis. Het galmde door de stille straten lijkt een zwijnendoods gekrijs. Hier krijgen we een aantal bijvoeglijke naamwoorden waarvan we eventjes schrikken. De stenen molen. We kennen een molensteen, die is zeker 1,5 meter diagonaal breed, maar hier gaat het over een kleinere steen. De stenen molen, en die dient om ijzer of metalen voorwerpen tegen te houden terwijl die steen draait. En al draaiende kan een voorwerp geslepen worden. En wat doet de schere sliepvent? Een verroeste zeis. Een zeis die waarschijnlijk al maanden, of misschien al een paar jaar niet meer gebruikt is, die slaat roest uit. Die heeft in een vochtige schuur gestaan en om met zo'n zeis te beginnen gras maaien, dat is hopeloos. Dus iemand heeft die verroeste zeis toevertrouwd aan de schere slip. Hij scherpte op de stenen molen een verroeste zeis. Kijk eens hoe de dichter met het gepaste bijvoeglijke naamwoord spreekt, de stenen molen een verroeste zeis. En in de volgende regel spreekt hij over stille straten. De tijd dat de schere sliep rondging, waren er amper of geen radio's, geen apparaten, dus geen lawaai van apparatuur. De stille straten, het galmde deur de stille straten, lijken zwijnendoods gekrijs. Het laatste zullen de kinderen ook niet meer kennen, de kinderen van vandaag, maar als een zwijn of een varken op de boerderij gedood werd, het werd gekeeld, dan was daar een enorm gekrijs mee gemoeid. Het was op leven en dood. En hier laat Timmermans horen dat door die stille straten halmt lijkt een zwijnendoods gekrijs. Het contact tussen de draaiende molensteen en de verroeste zeis maakt zodanig lawaai dat het door merg en been gaat. En terwijl de schere sliep zo aan het werk is, brengt de cameraman, die hier Felix Timmermans is, de aandacht terug op de hond. Om te onderstrepen hoe hond en baaske samenwerken. Wijl de eerste werkt, slaapt de tweede rustig. Luistert maar. Wijl de schere sliepvent werkte aan zijn scharen, leidde de hond zich heel rustig aan het slapen op den ovenhete grond. Voilà, dat is het wonder. Wij zouden niet kunnen slapen van het lawaai, van het gekrijs, van dat gesleep. Maar de hond trekt het zich niet aan. Hij maakt van de nood een deugd en doet een dutje. En wat heel mooi is, het eerste woord en het laatste woord zijn begin en einde van het gedicht en hebben toch een zeker verband, een verbondenheid. Het eerste woord is zomers. Dus de warme, hete zonnezomer. En de laatste twee zinnetjes zijn, de laatste twee woordjes, ovenhete grond. Een grond die door het brandend stralen van de zon ovenheet is, zo heet als een hoven. Ik herlees nog eventjes dat mooie gedicht waarmee hij bijna ons thuis brengt in de folklorewereld, want vandaag vind je dat niet meer. Schere sliep. Zomers in de achternoen, een schere sliepvent met mank been, trok met hond en wagen door de straten van het stadje heen. Hijgend sleurde het moedig beest, en slijmerig schuim kleeft op zijn snuit, en door het schurftig vel, onthaard en bloedend, staken knoken uit. Darme vent hield stil en keek pinkoogend naar het zonnelicht, en hij vaagde met zijn mouw het vettig zweet van taangezicht. En hij scherpte op de stenen molen een verroeste zeis. Het galmde door de stille straten lijk een zwijnendoods gekrijs. Wijl de schere sliepvent werkte aan zijn scharen, leidde de hond zich heel rustig aan het slapen op den ovenhete grond. Tot hier dit eerste gedicht voor deze religieuze poëzie. We gaan er even uit voor een stukje muziek. Thank you. tweede gedicht heeft de gelovige biddende timmermans geschreven bij het afsterven van zijn geliefde zuster Valeria. Valerie was amper 54 jaar geworden en stierf op 19 augustus 1923. En wat doet de begaafde Vlaamse dichter? Hij gebruikt een sterk liturgisch symbool dat vanuit de eerste kerk gebruikt is om het offervaardig leven van zijn zus te typeren. Luistert. Zoals de pelikaan zijn borst door reten voor tongerig kroost zijn eigen leven slacht, zo hebt gij u om anderen steeds vergeten en alles offerend aan anderen steeds gedacht. Ge hebt veel bemind en ge hebt ook veel geleden, en uw liefde ging door vele smart, maar uw smart werd helder door gebeden, en elk gebed vergroot uw moederhart. Die levensdeemoed was ook in uw sterven. Gaan vaarde vroom wat God u overzond. En voor uw ziel vertrok naar schemels erven, lijs ons tot troost een glimlach op uw mond. Ons leven is vereenzaamd en verlaten, en toch staat het als goud in ons gedacht. Gij hebt uw liefde over ons gelaten, gelijk de zon op zomerbloemen lacht. O moeder, wees uw vrede ongeschonden. Eens zien wij weder uw verlicht gelaat. Intussen blijft ons hart aan u gebonden door het gebed der liefde gulden draad. Terug telt dit gedicht 5 strofen van telkens 4 regels. De tweede en de vierde, de eerste en de derde regel zijn telkens rijmend met elkaar. Wat heel mooi is, is dat midden de droeve omstandigheden van het verlies van een nog jonge zus, amper 54 jaar, hij grijpt naar het troostend beeld uit de liturgie. Op menig tabernakel, soms op de rugzijde van een schoudervelum of van een kazuifel, staat de pelikaan afgebeeld als een vogel met een zeer scherpe bek die zijn eigen borst open prikt om met zijn eigen vlees en bloed de jongskes te voeden die niets anders meer te eten zouden krijgen. De legende vertelt dat op een hete zomer alle beken bijna uitgedroogd waren, zelfs de vijvers hadden amper nog een beetje water waar wat vis in stond, en dat betekent dat de reiger nergens nog voedsel vond om zijn jongskes te eten te geven. En wat doet de moeder pelikaan? Zij prikt haar borst open om met de ingewanden de jongskes te voeden en tot in leven te houden. En dit gedicht begint met een woordje dat Jezus ook vaak gebruikt. Zo als. Jezus zegt dat bijvoorbeeld, bemint elkaar zoals ik u heb lief gehad. Of, Vader, mogen allen één zijn zoals wij. Het woordje zoals wijst dus op een kwaliteit, op een hoedanigheid. Zoals de pelikaan zijn borst door reten, voor tongerig kroost zijn eigen leven slacht, zo hebt gij u. En dan spreekt hij tot zijn lieve zus die moeder was, om anderen steeds vergeten en alles offerend aan anderen steeds gedacht. Moeders, en hier mogen de vaders niet jaloers worden, maar eerder blij, moeders geven zeer dikwijls het allerbeste van zichzelf, uit het hartje van hun hart. Zij delen hun tijd weg voor het gezin, van bij het opstaan tot bij het slapen gaan, om het hongerige kroost te voeden, heeft de moeder zichzelf vergeten. Offervaardig heeft ze steeds aan de man en aan de kinderen gedacht. En daar gaat hij verder over op in de tweede strofe. Een moeder maakt een kruis over haar ego en over haar egoïsme, en zo wordt ze een echo van God. Hij geeft die moeder verder een pluim, al is ze overleden. Je hebt veel bemind, en je hebt ook veel geleden. En uw liefde ging door vele smart, maar uw smart werd helder door gebeden, en elk gebed vergroot uw moederhart. Hier is het blijkbaar een sneeuwbaleffect of een pluisbloemeffect. Het een volgt uit het andere. Gij, zus Valérie, ge hebt uw man en uw kinderen zeer bemind. Maar in het beminnen van de naasten, van de huisgenoten, heb je ook veel geleden, maar ook geleden omwille van je ziekte. En uw liefde ging door vele smart, maar uw smart werd helder door gebeden. Met andere woorden, de biddende ziel kan het te verdragen leed, de verdragen pijn, de zielensmarten, maar ook de lichamelijke smarten, verlichten en verhelderen. Uw smart werd helder door gebeden. En wat is dan het gevolg van die gebeden? En elk gebed vergrootte uw moederhart, maakte uw moederhart ruimer om weer te beminnen, zowel in kwaliteit als in kwantiteit. Het gebed verruimt het moederhart en daardoor wordt dat moederhart een bedding voor bovenaardse stromen van liefde. Die levensdeemoed, begint de derde strofe, was ook in uw sterven. Aanvaarde vroom wat God u overzond. En voor uw ziel vertrok naar hemels erven, lei ons tot troost een glimlach op uw mond. Magnifiek hoe de broer Felix zijn zus typeert met die schone goddelijke deugd, de levensdeemoed. De moed om in alle eenvoud te leven. De hunker en het verlangen om het leven te verlengen, dat was er ook in uw sterven. Namelijk beminnen, beminnen en nog eens beminnen, dat was aanwezig in uw sterven. Ge aanvaarde, en dat staat hier kort, een G en een accentje, gaan vaarde vroom, wat God u overzond. Met andere woorden, hier horen we dat het biddend hart van die moeder tot overgave kwam aan de wil van God. En voor uw ziel vertrok naar hemels erven, leis ons tot troost een glimlach op uw mond. Je hoort de gelovige, biddende timmermans, die weet dat wij geroepen zijn om God te beminnen met heel ons hart, met heel onze ziel, met heel ons verstand, met al onze krachten. En hij aarzelt niet om hier te spreken over de ziel die terugkeert naar haar schepperen. Voor uw ziel vertrok naar 's hemels erven, lees ons tot troost een glimlach op uw mond. Kijk eens wat de ziel kan bewerken in een mens, in een stervende mens. Nog even voordat je de laatste adem uitblaast, nog even voor de laatste snik, lei uw ziel tot onze troost een glimlach op uw mond. Een aantal keren heb ik dat mogen meemaken na een ziekenzalving, dat iemand die al 1 of 2 dagen de ogen niet meer geopend had en actief luisterde bij de woorden van de ziekenzalving, na die zoen van God de ogen opent en met ronde wangen glimlacht naar allen die aanwezig staan rond het bed. Welke troost voor de aanwezigen die even een afscheidsgroet krijgen zonder woorden, maar met een glimlach. In de volgende strofe krijgen we dan de levende familieleden die afscheid nemen. Ons leven is vereenzaamd en verlaten, en toch staat het als goud in ons gedacht. Gij hebt uw liefde over ons gelaten, gelijk de zon op zomerbloemen lacht. Dit kan uit de mond van de kinderen komen of van de jonge huisvader. Ons leven is eenzamer. Wij zijn door u verlaten. Wij blijven achter, maar zullen u missen. En ondanks dat, toch staat het als goud in ons gedacht. Gij, lieve moeder, die het beste van uzelf hebt gegeven, gij hebt uw liefde over ons gelaten, gelijk de zon op zomerbloemen lacht. Mooi beeld. Daarvoor moet je timmermans zijn, hè, om het beeld uit de schepping te brengen op het gelaat van de overledene en in de herinnering van de geliefden. Liefste moeder, gij die uw eigen leven hebt weggecijferd als een pelikaan voor haar jongen, voor haar hongerige jongen, gij hebt uw liefde over ons gelaten, gelijk de zon op zomerbloemen lacht. En dan tot de moeder in de hemel, en dat is hoopvol, de laatste strofe. O moeder, wees uw vrede ongeschonden. Eens zien wij weder uw verlicht gelaat. Intussen blijft ons hart aan u gebonden door het gebed der liefde gulden draad. Dit is een hoopvol perspectief. Uw vrede, lieve mama, lieve moeder, wezen ongeschonden. De vrede waarmee gij thuis zijt in de hemelse stad van vrede, het hemelse Jeruzalem, die vrede die sterker, dieper, groter en duurzamer is dan de dood, uw vrede wezen ongeschonden. Geniet maar van die hemelse vrede. En wij zelf, wij hopen op een terugzien. Eens zien wij weder uw verlicht gelaat, uw zielengelaat eigenlijk. Hè? En intussen blijft ons hart aan u gebonden door het gebed der liefde gulden draad. Magnifiek, hoe religieus bewogen dat Timmermans is. Dat is zo, enerzijds met gezond boerenverstand, maar anderzijds met een zeer minzaam hart. We blijven met elkaar verbonden, van ganser harte, dankzij ons biddend hart. En het gebed, dat is de gulden draad van de liefde. Met andere woorden, wanneer we sterven, is ons leven ten einde geweven. Maar het stuk dat geweven is, moeten we aan God afgeven. En de gouden draad is door God zelf in dat weefstuk, in dat tapijt, verweven. Door het bidden met God blijven we verbonden met allen die thuis zijn bij God. Heel even herlees ik nog dit ganse gedicht. Maar bedankt om zo aandachtig te luisteren. Ik heb niemand gehoord. Ik heb jullie niet horen kuchen, ik heb jullie niet horen zuchten, ik heb jullie niet horen rechtstaan of weglopen. Proficiat om zo aandachtig te luisteren. Even herlees ik dus die 5 strofen. Zoals de pelikaan zijn borst doorreten, voortongerig kroost zijn eigen levensslacht, zo hebt gij u om anderen steeds vergeten en alles offerend aan anderen steeds gedacht. Ge hebt veel bemind en ge hebt ook veel geleden en uwe liefde ging door vele smart. Maar uwe smart werd helder door gebeden en elk gebed vergrootte uw moederhart. Die levensdeemoed was ook in uw sterven. Aanvaarde vroom wat God u overzond en voor uw ziel vertrok naar schemels erven, lees ons tot troost een glimlach op uw mond. Ons leven is vereenzaamd en verlaten en toch staat het als goud in ons gedacht. Gij hebt uw liefde over ons gelaten, gelijk de zon op zomerbloemen lacht. O moeder, wees uw vrede ongeschonden. Eens zien wij weder uw verlicht gelaat. Intussen blijft ons hart aan u gebonden door het gebed der liefde gulden draad. Een derde gedicht voor deze Heilig Hartmaand. Vinden we in de bundel Adagio onder de titel Ik hou van nevel. Heeft eigenlijk geen titel. Het zijn de eerste vier woorden van een gedicht dat geschreven is op 7 augustus 1946. Dit is een andere aard van gedicht, omdat het twee strofen biedt met vier regels en twee strofen met drie regels. Dat heeft wel een eigen term in de poëzie. Maar het is zeer mooi rijmend en biedt ons een mengeling van denken en danken, van filosoferen en mediteren, zelfs telefoneren naar den hemel. Reden en gevoel, verstand, hart en ziel, het speelt allemaal mee. De hele mens en alle zintuigen worden werkelijk aangesproken. Maar luistert, het is Timmermans weer op zijn best. Ik hou van nevel bij de val der bladeren. Het stemt tot weemoed om ik weet niet wat. Verlangen en betreuren glimmen mat. Het hart zwijgt loom in struikgewas der aderen. Dit is de stilte die het geluk laat naderen. Het ver geluk dat iets van God bevat. Maar telkens als een zeepbel openspat. Bij al het gedruis dat wij in ons vergaderen. Nu het stil is, wordt mijn ziel de zeekink horen waarin ik God, die door de hemelen bruist, beluister en zijn hoog bestaan kan horen. O broos geluk dat in mijn ziel suist en uit wat stilte en weemoed wordt geboren, maar door dit hart straks weer zo snel verhuist. Ik hou van nevel bij de val der bladeren. Voilà. Hier spreekt de dichter zijn geliefde ziel uit, recht uit. Hij steekt het niet onder stoelen of banken, hij houdt van de nevel. Terwijl menige chauffeur echt niet blij is met de nevel of de dikke hardnekkige mist, omdat het dan veel gevaarlijker en moeilijker wordt om te rijden. Ik hou van nevel bij de val der bladeren. Wij zouden sakkeren, Timmermans, omdat als de bladeren vallen en wij met de fiets of te voet daarover moeten, dan kan het eerder glad en gevaarlijk zijn om te stappen of te fietsen. Ik hou van nevel. Waarom? Het stemt tot weemoed om ik weet niet wat. Verlangen en betreuren glimmen mat. Het hart zwijgt loom in het struikgewas der aderen. Nog nooit heb ik onze aderen horen vergelijken met struikgewas, waarin het hart loom komt te zwijgen. Maar de dichter spreekt eigenlijk iets uit van een weemoed, een verlangen, een heimwee naar de diepe stilte. En dat beschrijft hij dan ook in de tweede strofe. Als ik door de nevel wandel en weemoedig word en stilgestemd word, dan word ik ook afgestemd op de grote God, op degene die heel de schepping omvat. En hij gaat verder. Dit is de stilte die het geluk laat naderen, het ver geluk dat iets van God bevat, maar telkens als een zeepbel openspat bij al het gedruis dat wij in ons vergateren. Wonder hoe een artiest de stilte beschrijft. Een kostbare stilte die hij krijgt. Ze is veel meer dan alle inspanningen die een mens zou verrichten om over stilte te dichten. We moeten er veel eer voor zwichten. Het is onze ziel die stil valt en voelt hoezeer de Allerhoogste, de Allerstilste, te werk gaat. De gelovige timmermans laat al het gedruis, al het lawaai stilvallen. En de nevel en het vallen der bladeren, het lijkt een herfst te zijn, maakt hem van binnenin stil. Vandaag zou de dichter ons aanraden, tv uit, radio uit, alle apparaten uit en laat je bezoeken door de Allerhoogste, de Allerstilste, die zich alleen te horen geeft als je stil wil luisteren. Dit is de stilte die het geluk laat naderen, het vergeluk dat iets van God bevat. Maar telkens als een zeepbel openspat bij al het gedruis dat wij in ons vergaderen. Jullie kennen wel de zeepbelletjes, hè? Als je de afwas doet, dan gebruik je een afwasproduct en soms als je op die tube van het afwasproduct knijpt, komen er andere zeepbellen uit die op 1, 2, 3 weer openspatten. Of kinderen maken soms zeepsop om dan met een cirkeltje grote zeepbellen de lucht in te blazen. Maar die zeepbellen spatten open en verdwijnen in het niets. De stilte die God bevat, doet ons vergeten dat er gedruis is in ons leven, omdat wij veel te veel vergaderen. Al het gedruis dat we in ons vergaderen, al het lawaai, al het rumoer. En hij gaat verder op die stilte, in de derde strofe met drie regels. Nu het stil is, wordt mijn ziel de zeekink horen waarin ik God, die door de hemelen bruist, beluister en zijn hoog bestaan kan horen. Onze ziel heeft nood aan interiorisatie, dit wil zeggen aan verinnerlijking. Wij moeten niet op reis gaan te pas en te onpas, maar wel op reis gaan naar ons hart. Onze ziel wordt in ware stilte als de zeekink horen waarin we God beluisteren. Hebben jullie nooit zo'n zeekink horen in de hand gehad en eventjes aan je oor gelegd? Dan hoor je uit die ronde schelp geruis van de zee die op en neer gaat, ebbe en vloed. En zo is het ook in de stilte, horen wij God die op en neer komt. En dan horen we Gods bestaan. God is er, maar ik kan hem maar ontmoeten in wat stilte is. Het is dus geen zinloze leegte. In volle natuur wordt onze ziel stil en worden we helemaal stil om Gods wezen te ontmoeten. De laatste strofe van ook drie regeltjes legt dan uit wat die stilte bewerkt. O broos geluk dat in mijn ziel suist en uit wat stilte en weemoed wordt geboren, maar door dit hart straks weer zo snel verhuist. De oneindige God klinkt door in een geruisloos ontvankelijk hart. Daarom is het ook goed dat in gebedsmomenten in de Eucharistie de stilte een plaats krijgt. De stilte is kapitaal belangrijk, zowel bij de aanvang van de Kyrie-litanie, stil worden om de warmhartige God te ontmoeten, stilte na een evangelielezing, stilte na de preek, stilte na de communie, dat is kapitaal belangrijk. God kunnen we maar ontmoeten, we kunnen maar versmelten met hem, wanneer we werkelijk een en al communie worden voor zijn stille aanwezigheid. De zielsgelukkige dichter Timmermans heeft veel geleden, maar ook veel genoten van Gods tegenwoordigheid. En hij zal bij het lof zeer bewust meegezongen hebben. Adoro te devote, laudens deitas. Wat betekent, ik aanbid u, verborgen God. In het hemelsbrood, daar is God aanwezig. En bezig ons aan te raken, ons wezen. De inzet of de aanvang van dit gedicht kan best geschreven zijn op de herfstdagen of in de herfst van zijn leven, in de avond van Timmermans leven, want dat is het mirakel dat hij na menige novelle en menig boek zich heeft toegelegd op de gedichten. Bewust worden dat God stil nadert om ons tot hem te roepen voor altijd. Het stemt tot nadenken en tot dankbaarheid. De stilte wordt het ideale klimaat voor onze ziel om de levende God te ontmoeten, woordenloos. God is. En hij noemt ik ben die ben, bim bam bom. Als ik klein ben en zwijg, dan wordt God groot, omdat hij ons kent, ons oneindig bemint, en dat is ons genoeg. Stil zwijgen, naar hem neigen en hijgen en ten hemel stijgen.